Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 22. Zondag 22 uit de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het antwoord luidt, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord luidt, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Deze twee artikelen luiden, ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij letten op heerlijkmaking voor eeuwig. Heerlijkmaking voor eeuwig. Naar het woord van God, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, geliefde gemeente, wat moet dat toch met alle mensen? En met ons? Met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hier op aarde zie je een vallen, een opstaan enzovoort. Maar het laatste is toch een vallen. Want hoe sterk de mens ook is, hoe oud hij ook zou worden, ten slotte wordt aan hem vervuld wat we lezen in het boek Genesis telkens weer. En hij stierf. En hij stierf. Altijd maar weer hoor je die klokken luiden in de Bijbel, die het doodsbericht aankondigen van mensen. En wie redt zijn ziel van het graf? Wat man leeft er, die de dood niet zien zal. Ja, daar is iets verdrietigs in. In het sterven. In het elkaar moeten missen. Want ziel en lichaam vormen zo'n eenheid, dat ziel en lichaam beide die ene mens vormen. Als die ene mens dan ook in tweeën gaat, dan is dat niet gewoon. Dan is dat niet vanzelfsprekend. Maar dan is dat min of meer een gewelddadige scheiding, waartoe wij niet zijn geschapen. Wij zijn geschapen om mensen te zijn. Ziel en lichaam. Samen één levend wezen. En daarom, hoe men het ook probeert te keren of te draaien, de dood, de ondergang, de scheiding tussen ziel en lichaam heeft altijd iets van ontluistering. Heeft altijd iets van in zich van gewelddadigheid. Heeft altijd iets in zich van de onbewoonbaar verklaarde woning. Want een mens of een man verzwakt zijnde geeft de geest. En dat gaat altijd door. En er is niemand eigenlijk buiten de Heere God die ons kan inlichten hoe het verder moet. Dat weet niemand. De mensen doen wel alsof ze het weten. De mensen zeggen, dood is dood. Afgelopen. Je bestaat gewoon niet meer. De dood hoort bij het leven. Stel je voor dat de mensen allemaal zouden blijven leven. Dat zou toch niet kunnen. Waar moeten al die mensen blijven? Andere mensen zeggen, nou, je lichaam sterft, maar je ziel sterft niet. Die komt weer in een ander lichaam. In deze tijd dat Oosterse godsdiensten en mysteriegodsdiensten een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de mensen, omdat ze ergens in deze koude, kille wereld die zo zakelijk is, iets missen. Bij al die godsdiensten die steeds ook weer hun aanhang vinden, ook in onze tijd, hoort dat er ook weer eens bij, die reïncarnatietheorieën. Maar je hoeft er totaal niets van te geloven. Hoe leugenachtig waar ze het ook proberen voor te stellen, kinderen. Je mag er in naam van God op spuwen. Je mag het verachten tot in het diepst van je ziel. Alle leer en alle plant die niet van de hemelse Vader gekomen is, die wordt verbrand. En dat geldt daar ook van. En je moet ook vragen om wijzer te mogen zijn dan al die potsierlijke voorstellingen. En je moet nuchter zijn, zegt de schrift, en waken. En niet aan de hand van een of ander televisievoorstellingje denken, ja, het is toch wel echt en het is toch wel waar, want het is allemaal leugen en bedrog. Je hoeft er totaal niets van te geloven. Er zijn ook mensen die denken, ja, als je nou sterft, dan gaat je ziel eruit, uit je lichaam, en die valt ergens in een hele grote ruimte in slaap. En daar wacht de ziel totdat ze weer teruggebracht wordt in je eigen lichaam aan het einde der dagen. Zo zijn er heel wat gedachten en meningen op deze wereld die een oplossing trachten te vinden, een antwoord te geven op de vraag, hoe moet dat nou verder met ons? Als dan die koude, kille dood zijn hand op ons gelegd heeft en ziel en lichaam worden gescheiden, wat dan? Is dan echt alles voorbij? Er is maar één die ons antwoord geeft, dat is de Heere God. Het is ook het ene betrouwbare antwoord. Het is ook de ene werkelijke troost die er bestaat. Leg alle meningen maar voor je neer. Zou jij het leuk vinden? Zou jij het echt troostrijk vinden? Dat als je straks sterft, dat je weer opnieuw gaat beginnen? en dat je je weg zo op die manier af moet maken, steeds maar verder, totdat je oplost in het karma. Vind je dat een troost? Vind je het een troost? Ja, misschien als je bang bent, als je vreselijk benauwd bent, omdat je niet gelooft in de vergeving van de zonde. Misschien dat het dan een beetje aantrekt als de mensen zeggen, oh, als je dood bent, dan is alles afgelopen, dan weet je niks meer. Dan ben je werkelijk weg. Maar vind je het een troost? Vind je dat nou werkelijk iets om op te kunnen terugvallen? Nee. Al die dingen die de mensen hebben bedacht, het zijn allemaal vergulde pillen waar je niks aan hebt. Maar nou zijn wij in de kerk. En in de kerk zijn we niet bij elkaar om elkaar wat wijs te maken of om een vergulde pil in te nemen of uit te delen. Maar in de kerk gaat het om de onwankelbare waarheid van God die Hij heeft geopenbaard. Die ontwijfelbaar vast is. En dan moet je ook niet met zulke dingen aankomen en zeggen, ja, maar de een legt het zo uit en de ander legt het zo uit. Het is allemaal onzin. Er is maar één woord. Er is maar één Bijbel. Als je zo iemand tegenkomt en dan ga je maar om de tafel zitten en dan zeg ik, kom maar op, laten we dat woord van God dan maar eens open doen en gaan lezen. Of dat het nou echt waar is. Dat je de Bijbel wel op 10, 20, 30 manieren uit kan leggen, zoals het ons uitkomt. Of wat dat nou wel echt. En dan zul je ontdekken, hoe langer dat je in het woord van God leest, en dat je de Heere vraagt, Heere, wilt u mij geven, dat ik uw woord mag geloven, dan zul je toch ontdekken, dat het woord maar één boodschap en één waarheid brengt. Natuurlijk kun je in onderdeeltjes wel eens iets andere gedachten tegenkomen, maar dat is niet zo belangrijk. Dat is niet zo belangrijk. Maar als het gaat over Gods waarheid, de waarheid van dood en leven, van zonde en van genade, van verzoening en vergeving, spreekt de Bijbel maar één taal. Nou, Daarvoor zijn we ook in de kerk. En daarom vind ik het juist zo'n wonder dat wij dat mogen horen. En ik het u mag verkondigen. En dat we niet te raden hoeven te gaan met vlees en bloed. En wat zegt die ervan en wat denkt die stroming daarvan? Nee hoor. Dat wij ons hebben af te vragen, wat zegt de Heere God ervan? Nog nooit is er één van de woorden van God ter aarde gevallen. Alle beloften tot op dit moment die de Heere gaf, die heeft de Heere ook vervuld. En wij verwachten nu nog die laatste beloften, naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ook de opstanding van de doden. En daarom gaat de Heidelberger nu ons vragen. Wat troost geeft u de opstanding des vlees? De Heidelberger trekt het direct op het vlak van de troost. Hij gaat geen wetenschappelijk filosofische verklaring geven. Hij gaat dat niet doen. Nee, dat is aan de hand van de schrift. Want de opstanding des vleeses, daar moet je onder begrijpen, de opwekking van het vlees. Dat begrijp je wel, kinderen. Wij kunnen niet meer opstaan als we dood zijn. Dat kan niet. Hoeveel kinderen hebben er gehoopt, en grote mensen ook wel, dat ze tot op het laatste moment dachten, zou vader, zou moeder opstaan. Maar vader of moeder of broer of zusje stonden niet op. Ten slotte hebben we ze naar het kerkhof gebracht. En daar is een hoop zand overheen gegaan. En bij de ene een steentje en bij de andere een tegeltje. en het is voorbij. Het ging niet. Ze konden niet meer opstaan. En ik heb het wel gezien. Die ontroerende ernst. Een jonge moeder. Die bij het graf of bij de kist van haar man stond. En ik zag de tranen maar vallen op dat glas. En ze zat te praten alsof hij er nog was. Maar hij was er niet meer. Maar je kunt je indenken. Als je zo in één ogenblik, je zit in de kerk. En je snikt een keer. En je bent weg. Gelijk. Niets meer te regelen. Niets meer te zeggen. En dan kun je zeggen, ach, Arie, toe, zeg nog eens wat. En de kinderen kunnen denken, papa, sta nou eens op, kun je nou echt niet op meer staan? Gebeurt niet. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Ik kan niet meer opstaan. Ik ben gevallen. En ik kom niet meer overeind. Want, wat ben ik? Ik ben stof. Dat kun je ontleden, waar het uit bestaat. Een hoop water, wat koper, wat ijzer, wat andere vluchtige stoffen enzovoorts. Maar, wat moet? Wat moet dan? Als je nou een handje zand neemt of stof en je zegt, leef, gebeurt er niets. Zo gaat de mens ook terug naar het stof waaruit hij genomen is. Daarom met die opstanding des vleeses wordt bedoeld een opwekking. Een opwekking. God zal het doen. Want als je een zaadje van een tarweaar of een zaadje wat jullie op school krijgen, thuis in een potje zaait, dan lijkt dat zaadje wel dood. Maar toch zit er nog leven in. En als je het een beetje water geeft, dan zie je na een poosje, zie je een klein groen sprietje omhoog komen. Dan gaat het groeien. Hoe mooi groen als je zo'n potje met tuinkers hebt. En als je dan die hele kleine zaadjes van tevoren zag, dan denk je, hoe kan het bestaan dat dat nou zo mooi wordt? Maar zo is het met de mensen niet. Want in de mensen, als ze dood zijn, dan is er geen leven meer in. Dan zijn ze echt weg. In de grond. Maar de Heere, die weet ervan. En nou staat er. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Maar het kan niet groeien. Een geestelijk lichaam, dat betekent een heerlijk lichaam, wordt er opgewekt. Zoals de Heere God aan het begin zei, er zij licht en er was licht. Zo zal de Heere ook aan het einde zeggen, kom tevoorschijn en de graven worden geopend en de doden komen uit. Waar hun stof zich ook bevindt, in de zee of ergens anders, zij komen op het goddelijk machtwoord tevoorschijn. Troost. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Want we kunnen wel wat zeggen. En redeneren, maar het gaat toch om de troost van het geloof. Omdat we zo machteloos zijn tegenover de dood. En omdat we ons niet kunnen verdedigen en geen geweer hebben in de laatste strijd. En omdat de dokter het uiteindelijk ook verliest en iedereen en de medicijnen en alles. En omdat wij toch het leven gevonden hebben in de Heer Jezus Christus. En dat we elkaar eigenlijk ook niet meer kunnen missen. Omdat we samengebracht zijn in de Heer Jezus Christus. Dan heb je troost nodig. Waarachtige troost. Kun je niet maken, maar die heeft de Heere God gemaakt. De Heere God heeft, als het ware, een maaltijd gemaakt. Die is klaar. Alleen, we hebben nodig om er wat van te eten, om de troost te krijgen. En daar hebben we weer toe nodig de Heilige Geest, die altijd weer zegt, sta op, eet, de weg zou voor u te veel zijn. Nou, wat is er nou voor troost, dit? Dat niet alleen mijn ziel, na dit leven van stonden aan tot Christus, haar hoofd zal opgenomen worden, dat is in ieder geval waar. Ik wil dat wel beklemtonen nu. Al lang geleden, maar ook nu, zijn er heel veel mensen die dat niet geloven. Die zeggen, nee, als je sterft, dan sterf je helemaal. En als het de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel, dan word je helemaal weer opgewekt naar ziel en lichaam. In die tijd slaap je als het ware. Dan besta je niet meer. Dus je doet je ogen dicht of een ander doet ze dicht, je bent dood. Hij doet ze weer open en het is al zover. Of dat er nog 1000 jaar tussen zit of 2000, daar weet je niks van. Het ene moment doe je je ogen dicht, het andere moment doe je ze open, dan is de Heere er. Dat klinkt natuurlijk wel leuk, maar toch, en er zijn ook onder de christelijke denkers en gelovigen, zijn er die dat geloven. Ik heb dat al eerder aangehaald. Dominee Vonk, de doden weten niets, en Telder, sterven en dan. En zo zijn er heel wat boekjes geschreven daarover. Er zijn erbij, zoals Vonk onder andere, die zeggen dat het een van de leugens is, die in de kerk hebben postgevat en stand gehouden. Dat de ziel van de mens na het sterven naar de hemel zou gaan. En ze zeggen, ja maar, Dat kan niet. De Heer heeft gezegd, ten dagen dat gedaan van heeft, zult gij de dood sterven. Dat betekent helemaal dood. Dat betekent niet alleen je lichaam, maar dat betekent die totale mens. En vervolgens, gij zijt stof, gij zijt tot stof, gij zult tot stof wederkeren. Je bent er dan nog wel, maar in de herinnering, in de gedachte van God, die vergeet je niet. En die zal je uit die herinnering weer tevoorschijn roepen. En dan gebruikt men vele teksten uit het Oude Testament, waar de gelovigen vaak of soms in sombere woorden hebben gesproken over het graf en over de kuil en dat je weg bent. En dat je in het rijk van de doden en bij de vaderen verzameld bent enzovoorts. En Daniel, ga heen in uw lot. Gij zult rusten tot aan het einde der dagen. Maar toch, wij blijven belijden dat de ziel terstond na dit leven bij de Heer is. Ik heb al die dingen wel onderzocht en me daarin verdiept en ook de argumenten wel gelezen. Maar tenslotte moet ik zeggen, het einde daarvan is toch geweest? Nee, de klassieke belijdenis van de kerk. Ik geloof de wederopstanding des vlezes, maar ook het van stonden aan na dit leven bij Christus zijn van de ziel. Dat is de waarheid. Ik noem daar maar enkele dingen van ter verduidelijking. Al zult u begrijpen dat iedere ketter heeft zijn letter en men weet overal wel wat tegenover te stellen. Maar het is ook maar om uw gedachten te richten. Kijk, als je leest van het eeuwige leven in de Bijbel, dan staat er zo geschreven dat hij in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Daar moet je eens mee beginnen, met die gedachte. Je moet er eens mee beginnen om te denken, die in de Zoon van God gelooft, die heeft de dood achter zich. Op Golgotha. Daar is de dood overwonnen. Door de dood van Christus. Laten we nou eens even nog wachten met allerlei teksten te zoeken. Maar denken jullie dat dat tot eer van God is? En overeenkomstig zijn wil. Dat Christus de plaats bekleedde die de volle dood heeft weggedragen. Naar ziel en lichaam. De geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. Denken jullie dat God dan die mensen die hij heeft gekocht met het bloed van Christus, dat die mensen gewoon ophouden, dat dat leven ophoudt? Zou de Heere dan meerdere malen straffen, dat hij eerst zijn heilig kind Jezus in die dood heeft doen verzinken? Zal hij dan zijn kinderen, zijn uitverkorenen, laten verzinken? Al is het dan maar tijdelijk. Al zou het dan maar zo zijn dat je zelf nergens van weet. Zou de Heere er dan geen belang bij willen hebben dat de geest die hij in ons gegeven heeft, dat die van stonde aan hem prijst en hem verheerlijkt? Dat mogen wij zo niet denken. Wij mogen niet denken dat God het zo doen zal. Dat hij in zijn herinnering, oh ja, die mens, dat is Abraham, dat is Isaac, ja, die bestaat niet meer eigenlijk. In mijn gedachten nog wel, maar nou zal ik hem weer tevoorschijn roepen. Nee. God is niet een God der doden, maar der levenden, sprak de Heer Jezus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom moeten wij dat ten volle laten gelden. Dat eeuwige leven. Dat door de Zoon van God is en blijft. Verder mag je uiteraard nog denken aan de woorden bijvoorbeeld: vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer kunnen doen. Dat zegt de Heere tegen de discipelen. De duivel en de vijanden zullen er vele van Gods kinderen doden, ombrengen. Maar nou zegt de Heer Jezus, vrees niet, die het lichaam alleen maar kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar vreest veel meer God, die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is een van de duidelijkste teksten. waaruit blijkt dat het lichaam en de ziel, hoewel bij elkaar behorende, toch buiten elkaar kunnen bestaan. Denk je dat de apostel Paulus verwacht dat hij nog enkele duizenden jaren van niets zal weten, als hij zegt, ik heb verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Voel je dat dat ontbinden, dat opbreken van de aardse tent, uit de aardse tent, dat dat tegelijk ook betekent met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Merk je niet, als Stefanus' aangezicht begint te glinsteren als een engel, en de mensen, de hoge raad, vol woede en haat naar hem kijkt, en hij dan uitroept, ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Denk je dan als Stefanus straks gestenigd wordt, dat hij helemaal weg is? Al is dat maar voor een tijd. Wel, nee. Heere, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet toe. De Heere Jezus heeft het ook gezegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat denken jullie van Lazarus? Dat is een gelijkenis, zegt u. Ja, maar een gelijkenis, dat is dan ook echt een gelijkenis. Dat is zomaar niet een fantasietje. Daar is de rijke man in de eeuwige pijn. En daar zit die Lazarus in Abrahams schoot. Levend. Dat is toch duidelijk. Denken wij dat Mozes en Elia dan maar alleen in de hemel vast zijn, met de engelen? Nee. Nee, alle die in het geloof ontslapen zijn, die zijn veilig geborgen bij de Heere. En er is een stroom van getuigenissen, van mensenkinderen, die geloofden in de Heere Jezus Christus. Die toen ze over de grens hebben gekeken, blij geworden zijn. En die in een laatste vaarwel aan ons die achterbleven, de poorten hebben gezien en de poorten zagen openstaan. Nee, wij mogen die troost niet inwisselen voor menselijke spitsvondigheden, al lijkt het soms waar te zijn. Heden, zegt Jezus tegen de moordenaar. Kort daarna werd die moordenaar met knuppels doodgeslagen, zijn beenderen werden verbroken. Om de dood te bespoedigen. En toen werden die mensen op een kar weggereden naar het Kedrondal of daar in de buurt oppervlakkig in de grond gestopt. Heden, zei Jezus, zult gij met mij in het paradijs zijn. O, nou kun je daar wel aan sleutelen. Nou kun je zeggen, net als de Adventisten, waar wij de kerk van gebruiken, die zeggen, ja, dat moet je zo niet lezen, dat moet je zo lezen. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn, hoor. Eenmaal, over 1000 of 2000 jaar, of hoe dan ook. Nee. Dan merk je, Al is het waar dat in het Oude Testament, hoewel je daar ook al leest van de opstanding, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wij weten van Mozes en Elia die ten hemel zijn gevaren. Maar laten we het zo stellen. In het Oude Testament zijn nog veel dingen in nevelen gehuld. Maar wat in het Oude Testament nog ten dele verborgen was, heeft de Heere in het Nieuwe Testament ons heel duidelijk vermeld. Daarom dat de ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat is gelijk. Ik vind het een mooi woord. Van stonden aan. Van dat moment. Daarom zeggen wij, als wij iemand moeten missen, of iemand sterft, en de dokter zegt, het is afgelopen. Of als de dokter er nog niet is, dat wij zeggen, ja, het leven is eruit. Dan mogen wij getroost zijn, als het iemand geldt, die geloofd heeft in hem. Hij is nu, op dit moment, al gelukkig. Op dit moment is hij ons alle ver de baas. Hij is ver voor ons uit. Op dit moment, terwijl wij nog staan te stotteren en te stamelen, en onze zakdoek nodig hebben om onze tranen te drogen, is die man of die vrouw of dat kind, alle tranen zijn weg. Verheugd, van zorg ontslagen, God roemen die ons blijdschap geeft. O, dat het in ons leven mag functioneren. Dat de ziel bij Christus direct, die hoeft geen miljoenen lichtjaren te reizen. Nee hoor. Ogenblikkelijk gaan de ogen open. En alle afstand of wat dan ook valt weg. Direct bij de Heere Christus. Ik beklemtoon dit. Vaders. Mannen, als je vrouw verloren hebt hier op aarde. Als zij in dat geloof is heen gegaan, is ze eeuwig gelukkig. Ik beklemtoon dit voor u, kindertjes, grote of kleine, als je vader of moeder moet missen, dat je ze niet meer ziet, en dat ze je niet meer wel trusten komt zeggen, dat je mag geloven, moeder, is nooit meer verdrietig, nooit meer bang, nooit meer ongelukkig, altijd blij. Of vader heeft nooit geen pijn meer en nooit geen verdriet om al die dingen die hij verkeerd gedaan heeft. Hij is, of zij is, bij de Heere, nu al. Ja, maar die akelige kist, ja, maar dat is niet zo erg. Dat voelt vader niet, en moeder niet, en het kind niet, dat begraven is, dat voelen ze niet. Maar de Heere kijkt ernaar en de Heere zegt, ik vergeet jouw lichaam niet. Ik vergeet jouw stof niet. Maar over een poosje, dan zeg ik, kom uit doden en dan staan ze weer op. En dan zijn ze niet meer zo vreselijk mager toen ze zo ziek waren. Dan is er geen kanker meer. Dan zie je niets meer van al die dingen. Dan zijn ze gelijk voor eeuwig heerlijk verheerlijkt schoon. Mooi. Zoals God dat wil. Zul je het nooit vergeten. Zul je het niet vergeten. Je mag wel eens verdriet hebben, maar nooit als die mensen die geen hoop hebben. Mensen die geen hoop hebben, die kunnen soms zo wanhopig verdrietig zijn. Gillen en schreeuwen of vloeken en tekeer gaan. Of ze zeggen, ik trek er me niks van aan, ik ga nog maar een poosje feest vieren. Die hebben geen hoop. We mogen wel bedroefd zijn soms. Maar dan denken we ook opeens weer aan het woord wat de Heere gezegd heeft. Wees niet zo bedroefd. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik maak alles voor je in orde. En Paulus zei, wij weten, als onze aardse tabernakel, dat is maar een tent, gebroken wordt. Wij hebben een huis in de hemel, niet met handen gemaakt, eeuwig. Dat blijft. Nou gaan we een stukje verder. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal zijn. Hé, ik zei het straks al. Jullie zullen ook wel zeggen, ja, maar ik vind het toch maar erg hoor. Vroeger toen ik een jochie was, dan keek ik zo wel eens op het kerkhof en als het dan gesneeuwd had en dan zag ik die bloemen daar liggen, helemaal door de vorst en de kou bevangen, dan dacht ik, och heren, wat zullen die mensen toch koud hebben in de grond. Heren, geef toch alsjeblieft dat die man of die vrouw, ik weet niet wie daar begraven is pas, dat die maar bij u mag zijn. Ja, dat kan je eigenlijk niet bidden, want als je groter wordt, dan leer je ook, als je eenmaal gestorven bent, dan verandert het niet. Maar ik wil maar zeggen, dat vond ik zo akelig. Ik denk, hè, zo in zo'n oog naar. Nou, ik heb al gezegd, dat voelen ze niet. Dat voel je niet meer. Daar weet je niks meer van. Maar er is nog meer. Er is een grote troost, daar gaat het trouwens om, de opstanding van het vlees. Maar dat ook dit mijn vlees. Job die zat op een ashoop. En het is vreselijk, maar de wormen die zaten zo in zijn vlees te vreten. Hij wist geen raad. Hij had een stuk van een bloempot, weet je wel, zo'n rode bloempot. En daar zat hij zo mee te schrappen. Van de jeuk en van de pijn en van de ellende. En zijn vrouw die zei, je kan maar beter dood zijn. En die vrienden die zeiden tegen hem, jij gaat toch naar de hel. Jij krijgt je straf wel. En toen zat hij zo vreselijk in de put, die man. In de as en in het vuil. Hij kon niet meer in bed. Zo erg was het. En toen opeens, toen zag hij wat, door het geloof. Ik weet, zegt hij, mijn verlosser leeft. En als de wormen alles opgegeten hebben, overal doorheen geknaagd zijn, dan zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Mijn nieren, dat wil zeggen mijn binnenste, verlangt ernaar. Hij zal als de laatste over het stof opstaan. Job. En als Jesaja ziet in de verte hoe de Heere Jezus daar aankomt om de dood te overwinnen, dan roept hij naar de hemel en dan zegt hij tegen de Heere God: uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, dat straks in het graf gaat, zal leven en opstaan. En het land zal zo door de Heere geschud worden, dat alle overledenen, alle doden, eruit komen. Dat zal God doen, als die met de dauw van het leven komen zal, om ons op te wekken. Er staat, door de kracht van Christus, niemand anders kan dat. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. De beste professor die kan het niet. Maar de Heere Jezus is 1000 keer meer dan de beste en knapste professor. Want de Heere Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. De Heer is over het kerkhof ook de baas. Over alles. Nou, door de kracht van Christus opgewekt. En dan doet de Heere zo, kinderen. Je ziel. Je geest. Dat is je adem ook. Hoe moet je het zeggen? Je adem. Het is natuurlijk ook nog wel meer. Maar ik bedoel, ja, waardoor je leeft. Een etalagepop, die leeft niet, want er zit geen ziel in. Je kan een mens precies namaken van kunststof. En in de Flevohof kun je zo'n boertje zien. Of weet ik, zo'n kaasmaker of wat ook. Die staat achter het glas en dan staat hij te praten. En dan staat hij wat uit te leggen. Het is gewoon griezelig. Er zit zeker een computertje in. En die kijkt dan eens en zijn ogen draaien en je ziet hier alles gaan. En toch zit er geen ziel in. Er zit geen ziel in. Hij zegt de hele tijd hetzelfde. Allemaal precies hetzelfde. Maar het is niet iemand met een ziel. Die ziel, die geeft God de Heere. Maar die ziel, die hoort bij een lichaam. Nou, als de Heere Jezus straks komt op de wolken van de hemel, dan brengt hij die ziel en dat lichaam wat weer opstaat bij elkaar. En dan is het weer één mens. Een mens. Niet een mens met allerlei verkeerde dingen. Als je hier op aarde een bril moest hebben, of contactlenzen, of kunstgebit, weet ik al die dingen, dat hoef je daar niet meer te hebben. Nee. En mensen, vroeger zag je dat wel eens, die hadden een bult op de rug, werden ze ook weer uitgescholden, dat is er niet meer. Alles is weg. Alle verkeerde dingen zijn weg. Want dat ene mens, die ene mens, ziel en lichaam, nu weer bij elkaar, die wordt gelijkvormig. Dat wil zeggen, die wordt overeenkomstig. Die wordt zoals de Heere Jezus is. Toen die uit de dood was opgestaan, was er ook niks meer aan de hand. Toen kon de Heere Jezus ook dingen die wij nou niet kunnen. De Heere Jezus, hij kon nog wel eten, maar hij hoefde niet meer te eten. Dat deed hij meer voor ons, omdat we het niet konden geloven. Dan zei hij, ik wil wel wat eten. Maar je merkt, het is toch anders. Een verheerlijkt lichaam. Het ene moment zag hij de Heere Jezus nog, en het andere moment zag hij hem niet meer. Dan was hij weer weg, op een andere plaats. Kijk. Dan zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. De tranen weggedroogd. Alles voorbij. geen kreupele mensen meer. Wij hebben ook kreupele mensen in de kerk. Mensen, dat is erg verdrietig. Erg verdrietig. Die al niet goed meer kunnen lopen. Niet kunnen werken. Die graag is. O, zegt de Heere. Opvaren met vleugelen als de arenden. Lopen en niet moede. Wandelen en niet mat worden. Zo zal het zijn. Wat een heerlijkheid. Aan zijn heerlijk lichaam gelijk. Zullen we dan elkaar nog wel kennen? Ik geloof het zeker. Ik geloof het zeker. We zullen de Heer Jezus ook herkennen. En Abraham en Isaac en Jacob. Maar je zult natuurlijk niet al die verkeerde dingen meer weten. Daar weet je niks meer van. Dat je misschien wel eens met elkaar gevochten hebt op straat. Weet je niks meer van. Dat is allemaal vergeten. Daar weet je niets meer van. Weet je wat je alleen maar ziet? In elkaar. De Heere. Wat de Heere voor je gedaan heeft. Wat de Heere is. Dat de Heere zo groot en goed is. Ik denk dat alle mensen dan ook, ja, verschillend zullen zijn. Niet allemaal net als van die loden of tinnen soldaatjes. Nee. Je krijgt je eigen gezicht weer, maar dan volmaakt. Helemaal klaar zoals je bent. Je karakter. Maar niet het verkeerde. Maar wat God wil laten zien. Hoe hij is. Zo wijs in al zijn handelingen. Dat is heerlijk maken. Soms lijkt het wel of dat mensen op aarde al een beetje heerlijk worden. Heb je dat wel eens gezien? Nou, als mensen in het evangelie geloven en de boodschap horen met blijdschap, dan kan het soms zo zijn dat ze al beginnen te stralen. En mensen waar anderen van zeggen, wat een lelijk gezicht heeft die man of die vrouw, dat je dan zegt, hé, het hele gezicht is veranderd. Wat is er toch, wat is er met jou? Maar hier op aarde gaat het nog wel eens over. Maar daar gaat het nooit meer over. Nou, nog één schepje. Wat schept gij uit het artikel van het eeuwige leven vertroost? Wel, nu is het begonnen. Wat? Wat is er nu begonnen? De dood, het verdriet, ja, dat is er al lang. Maar er is wat nieuws begonnen. Wat is er begonnen? De eeuwige vreugde. Het beginsel. Ja, maar in een beginsel zit alles in. In het begin niet. In het begin zit niet alles in. Er is een verschil tussen begin en beginsel. Begin, dat is de eerste stap op een weg. Maar daar heb je nog geen 1000 kilometer mee afgelegd. Kan best dat je nog 10 stappen doet en dan denk je, ik ga maar terug. In het begin zit niet alles in. Maar in het beginsel, dan moet je denken aan die bloesem van die boom. Dat beginsel, daar is alles in. Daar is alles in begrepen. Nou, zo is er ook een beginsel. Hier begonnen, van eeuwige vreugde in mijn hart. Als de Heere zegt, ik zal op u niet meer toornen, nog schelden in de eeuwigheid, wat ben je dan blij? Als de Heere zegt, ik vergeef al je overtredingen, ik delg ze uit als een nevel, ik denk er nooit meer aan. Als de Heere zegt, ik help u, ik draag u, ik ondersteun u, ik zal u niet vergeten, ik zal u niet verlaten. Oh, je kan soms zo blij zijn. Zo blij. Dat je waar je ook bent, soms in de auto, alleen. Dat je opeens begint te zingen. Geloofd zij God, met het diepst ontzag, hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zie je bij zieke mensen ook wel eens? Ja hoor. Zitten soms heel diep in de put. En dat ze wel eens stilletjes zitten te huilen. En dat ze denken, zou er nou nooit een eind aan komen? En dan opeens, dan zie je ze soms lachen. En zeggen ze, ja, als ik dat niet wist, als ik dat niet geloofde, dat de Heere er is en dat de Heere het alleen in orde zal maken. Als ik dat niet wist, dan zou ik geen raad weten. Dan zou ik alle moed verliezen. Maar nu mag ik toch door de tranen heen glimlachen en moed scheppen. Iets van het beginsel van de eeuwige vreugde. Nou, en na dit leven zal de Heere dat volmaken. Volle zaligheid. Een zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord en die in geen mensenhart opgeklommen is. Wat God bereid heeft, hem die op hem wacht. Ja, dat zal God doen. Eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Geliefde gemeente. Wij zijn weer aan het einde gekomen van het apostolicum, het belijden van de kerk. Dat belijden is zo rijk. Och, misschien dat je menigmaal gedacht hebt, of voor je waarneming, dat je zo verschrompeld erbij zit. Wat een rijkdom. En wat ben ik dan maar een arme aardworm. Ik zit maar hier te vroeten en te doen en te denken, in plaats dat ik me daarover verblijde dag en nacht. Ik kan me indenken dat dat je wel eens overvalt. Omdat je daarmee geconfronteerd wordt. Maar mag je nou ook wel eens hebben dat je zegt, eeuwige blijdschap. Dood. Ja, ik kan er niet tegen lijden, niet en tegen, het weet ik allemaal wel. Maar dat je mag zeggen nee. Oh, daarom kun je ook zo blij zijn, dat je daarvan verlost wordt, van je eigen, van je aardsgezindheid, van je onmogelijkheid eigenlijk. En dat je zegt, ach, had ik maar, kon ik maar. Hij komt. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Het loopt uit in het apostolicum en zo loopt het ook uit in het leven van Gods kerk, op de eeuwige lof en prijs van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Misschien denken jullie kinderen, maar als het nou vannacht is gebeuren zou, of morgen, of over 10 jaar, en dat ik nog leef, hoe moet dat dan met mij? Dan hoef ik niet meer te sterven, zeker. Hoef ik ook niet meer begraven te worden. Nee, dat niet. Maar we moeten wel veranderd worden. Maar daar merk je niks van. Dat gaat zonder pijn. In één punt, in een ogenblik, ben je gelijk al het kwade, al het verkeerde kwijt. En ben je net zo gelukkig als degene die uit de dood mogen opgewekt worden. Wat is het dan nodig dat wij allen in die Heere Jezus Christus geloven en in hem het leven hebben? Nou, we gaan nu naar huis, maar ik lees nog een paar klein stukje wat Paulus schreef aan de gemeente om ze te troosten. Nou, die nou eerst gestorven zijn, die al begraven zijn, die komen niet achter, maar die zal de Heere opwekken. Eerst die al in de aarde begraven zijn, die zal de Heere opwekken. De Heere zelf zal met een geroep met de stem van de archangel. De aartsengel zal op de bazuin blazen. Met de bazuin zal hij nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, in het geloof, die zullen eerst opstaan. Dan, die nog levend overgebleven zijn, die zullen tezamen met die gestorven zijn, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen.